Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
Wie wordt de nieuwe premier van Nederland? Je hoort het hier.
Luister, BNR.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij BNR breekt politiek. Tijdens het zomerreces de kans om direct contact te hebben met statenleden uit verschillende provincies. En vandaag werpen we onze blik op Groningen. Grunnen, daar waar niets boven gaat. De provincie van Bourtange, van de Eierbal, van de Vrijlemaborg, natuurlijk van Stad, met de Martinitoren, het Groninger Museum, het Prinsenhof en natuurlijk de provincie van gas ook en alle problemen rond de winning daarvan. Hoe moet het verder met Groningen? Daarover praat ik vandaag met twee statenleden uit die provincie. Te beginnen met Gauke Moes, fractievoorzitter van BBB Groningen, onderdeel van de coalitie samen met PvdA Groninger Belang en de ChristenUnie. Goedemorgen.
Mooi.
Goed dat u er bent. Ook docent metaal, elektro- en installatietechniek bij de VO Eemsdelta.
Tot voor kort, ja.
Tot voor kort. Bent u mee gestopt?
Nou, mijn contract liep af en ik heb het. Ik ga denk ik eerst niet verder in het onderwijs.
Nee, en wat gaat u dan doen?
Weet ik nog niet.
Nee, maar politiek slokt ook wel een flink deel van uw tijd op, denk ik.
Enorm, ja, zeker de afgelopen tijd.
Bent u voor BBB al politiek actief geweest?
Nee.
Dus wat bewoog u ertoe om dat te gaan doen?
Eigenlijk de manier waarop Caroline de politiek weer naar de mensen bracht. Dat inspireerde mij om lid te worden.
Ja, en dan kom je gelijk als fractievoorzitter de Staten binnen.
Nou ja, ik heb ook 1,5 jaar gewerkt aan de voorbereiding van de Provinciale Statenverkiezingen in Groningen. Dus dat was een lange aanlooptijd. We hadden ons goed voorbereid, gelukkig. Ja. En dat was ook nodig.
Ja, dat begrijp ik. Nou, mooi. Goed dat u er bent. En ook bij ons is Agnes Bakker. Zij is fractievoorzitter van de SP in Groningen, in de oppositie. In dagelijks leven projectleider innovatie en samenwerking bij een mbo-instelling. En eigenaar van Breien met Agnes. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Mevrouw Bakker, wat is Breien met Agnes?
Ja, dat is eigenlijk een bedrijf. Nou, een bedrijf wil ik niet zeggen. Een concept waarmee ik breien inzet om maatschappelijke thema's op de kaart te zetten. Ja. Dus breien is eigenlijk het middel om met elkaar in gesprek te gaan over een maatschappelijk thema. En dat is onder andere ook voor mij een heel groot project geweest in de gaswinningsproblematiek, wat je al even aankaart aan het begin. En zodoende ben ik ook de politiek ingerold. Ja.
En u breidt ook wel eens in de Statenzaal, begrijp ik.
Ja, af en toe, want ik kom nu niet meer toe aan dit soort mooie grote projecten met mijn werk en de Staten. Dus af en toe bereik ik inderdaad even een toertje in de Statenzaal. En dat is ook soms wel eens nodig om de frustratie die ik regelmatig heb een beetje de kop in te drukken.
Ik begrijp het. Nou, welkom beiden. Voordat we gaan beginnen nog even dit. Ik keek vanochtend de hele ochtend al provinciegroningen.nl voor coalitieakkoord, dat soort zaken. Is al de hele ochtend offline, wist u dat, meneer Moes?
Ik heb het gemerkt, ja.
Ja, we hebben even gebeld met de woordvoering. Ze zeggen, we hebben een probleem met de server. We kunnen het nog niet opgelost krijgen. Dus ja, misschien moet u toch een beetje druk gaan zetten op het provinciehuis.
Ja, ik zal eens kijken of ik wat vragen kan stellen of zo.
Ik zou het doen. Zet ze onder druk. We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
Het breekijzer heeft te maken met, ik zei het al, met energie. Want waar per 1 oktober de gaskraan in Groningen dichtgaat, gaat er misschien wel een andere kraan open. Want de noordelijke provincie moet de kartrekker worden als het gaat om de energietransitie. Niet alleen in Nederland, maar zelfs van heel Europa. Hydrogen Valley, zo noemt de Europese Commissie, Noord-Nederland zelfs. Gasprovincie kan de komende jaren dus de waterstofprovincie worden, maar er zijn nog uitdagingen zat. En ook dan valt er nog een discussie te voeren. Willen we dat eigenlijk wel? En voor wie wekken we die energie dan op? Mag heel Nederland daar nog een keer van meesnoepen? Of zijn de inspanningen toch vooral voor Groningen zelf? En wat er overblijft gaan we dan netjes verdelen. Ons breekijzer vandaag is: Groningen moet ook in de toekomst de energieleverancier van Nederland blijven. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Beter mee eens? Moet Groningen dus ook in de toekomst een centrale rol houden in onze energievoorziening? Of juist niet? En hebben we met de gaswinning al genoeg ellende veroorzaakt daar? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Nu bellen dus 020-468-4x0. Dan spreek ik je zo meteen in de uitzending. Je kunt ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. In de stories kan je stemmen. Krijg je over een minuutje of 20 een tussenstand van me. Maar het leukste is als je even belt. 020-468-4x0. Nou, gelijk maar voor de leeuwen. Meneer Moes, ons breekijzer. Groningen moet ook in de toekomst de energieleverancier van Nederland blijven. Wat vindt u?
Ja, ik zat erover na te denken. En ik twijfel tussen ja, mits en nee, tenzij.
Oké, kies eens.
Ik denk toch voor nee, tenzij. En dat komt eigenlijk door wat we in Groningen al meegemaakt hebben. Ja. We hebben die gaswinning gehad, alle ellende zitten we nu mee. Maar het is breder dan dat. De energie is inmiddels ook, hè, energietransitie, windmolens, zonneparken. Nou, vandaag kwam mij ook een berichtje onder de neus. Ik denk van, Groningen is dus ook de provincie met het grootste oppervlakte aan zonneparken. Mm-hmm. Is ook iets waar je echt verschillend over kunt denken. Ja. De windmolens die op land staan, doet Groningen ook, heeft er altijd heel graag aan meegedaan. Ja. Nou, inmiddels hebben we een nieuw akkoord, hè, hoofdlijnakkoord, waarin we zeggen van, daar zetten we een stop op. Dus dat energie leveren, dat is mooi, dat is nodig. Energie is belangrijk en wij willen ook ons steentje bijdragen. En we zien onszelf ook als onderdeel van Nederland. Dus ja, wij willen absoluut een centrale rol vervullen. En daarmee ook ons land mooi houden. Uh-huh. Maar het wordt wel heel gemakkelijk altijd iets er heel enthousiast ergens mee begonnen. Ja. En dat was met de gaswinning zo. En dat was met de rest, de regionale energiestrategie, waardoor we die windmolens in die zonnepark hebben. Heel enthousiast mee beginnen. Het is allemaal geweldig, gaan we allemaal doen. En we koploper en dat soort dingen. Ja, en dan een paar jaar later, dan komen we er pas achter van, ho, wacht eens even, zijn we hier wel zo blij mee? Dus mm-hmm. Inmiddels zou ik zeggen, nee, mits.
Ja.
En dan mits is onder de goede voorwaarden.
Ja, en wat zijn die voorwaarden dan? Want hoe kan je nu garanderen dat je hier in de toekomst ook nog blij mee bent? Dat is natuurlijk lastig.
Nou ja, garanties heb je niet, maar je kunt wel een soort beleidskader vaststellen. Dat je zegt van, nou, we doen alles in het kader van wel onze eigen inwoners. Mm-hmm. He, dus,
Groningen first.
Groningen first en ja. Nederland second, ja.
En de rest van de wereld daarna, oké. Okay. Mevrouw Bakker, wat vindt u ons breekijzer? Groningen moet ook in de toekomst de energieleverancier van Nederland blijven.
Nou, zeker niet. Wij zijn eigenlijk al jarenlang misbruikt als een windgewest in de provincie. En dat is wel even genoeg geweest. Dus wij hoeven niet meer echt de energieprovincie van Nederland te blijven. En ook niet van Europa.
Ja.
En kijk, het is zo, we hebben ook al, dat zei Gauke net ook al, met de regionale energiestrategie, hebben wij ook al het hoogste bod gedaan. Dus daar zijn wij al voorop gegaan. We hebben daardoor dat we al de meeste zonneparken en ook windparken, behoorlijk wat windparken hebben in onze provincie. Gaat ook ten koste van ons prachtige landschap. Nou, als wij met de waterstofeconomie door willen gaan en daar komen hele grote kabels straks ook aan land, ook met de grote windparken die nog van plan zijn om op zee te maken. Mm-hmm. Ja, als je daar nog meer het landschap mee gaat verpesten, ja, daar moeten we sowieso mee stoppen. Dus die kabels moeten sowieso in de grond en niet over het land. Ja. En daarnaast denk ik ook, ja, wat er nu weer gebeurt, we hebben gezien dat de grote multinationals zoals de Shell en ExxonMobil en NAM hebben ons gewoon onze inwoners echt helemaal kapot gemaakt met hoe het is gegaan rondom de gaswinning.
Ja.
En dezezelfde partijen zitten ook weer aan het stuur rondom waterstof. En dan denk ik, ja, hebben we nou niet voldoende geleerd? Mm-hmm. En onze inwoners hebben er ook niet van geprofiteerd, hè? Want in Groningen hebben we de grootste percentage energiearmoede. De meeste mensen met lage inkomen, slecht geïsoleerde woningen, die hebben met 60 jaar gaswinning daar helemaal geen profijt van gehad. Dus ja, eerst onze inwoners, zoals Gauke ook al zegt.
Maar mevrouw Bakker, als ik dan zie verhalen uit Brussel, Hydrogen Valley, apart fonds waar honderden miljoenen in zitten, Den Haag die zegt, Groningen gaat het helemaal worden. Ook ter vervanging van die ellende met gas die daar aangericht is. Wordt dat dan over Groningen uitgestort? Of heeft u daar zelf dan niks over te zeggen? Waar gaat dat dan mis?
Nou ja, wij hebben daar in principe natuurlijk wel wat over te zeggen. Maar ja, op dit moment hebben we ook hiervoor bestuurders gehad die daar behoorlijk op schoot zaten bij de Shell. En daar ook in meegingen. En een van de meest interessante hoofdstukken wat ik heb gelezen in het parlementaire enquêterapport Groningen boven gas, ging ook over die hele waterstofeconomie. En daar blijkt dat ons provinciaal bestuur in de periode 2017 tot 2022, daar een gedeelte van het bestuur ook actief is geweest met die hele lobby rondom de waterstofeconomie en ook onze commissaris van de Koning. En ja, dat baat ons wel zorgen dat weer met dezelfde partijen gaat, die ook onze hele provincie kapot hebben gemaakt met gaswinning.
Ja.
En wij zouden heel graag zien dat we daar gewoon veel meer regie en zeggenschap op nemen en dat niet bij die multinationals neerleggen. Ja.
Meneer Moes, bent u inderdaad de puinhopen van vorige bestuurders aan het oplossen? Nu?
Deels. deels wel. Ja, ik denk dat, dat mevrouw Bakker absoluut wel een punt heeft. En die analyse die deel ik grotendeels. De vraag is, hoe ga je nu verder? En je zei net al, er wordt wel ook wel een beetje gedacht van nee, die Hydrogen Valley, die hele ontwikkeling rondom waterstof, dat is dan ook, dat is beoogd ter vervanging van. Mm-hmm. Daar hopen we op. Het is allemaal nog niet zeker, want het moet allemaal nog uitgevoerd worden. Het moet allemaal nog blijken dat het ook een succes wordt. Maar dat is dus ook een kans. En de vraag is eigenlijk van hoe kijk je naar de toekomst? En ik denk dat het voor Groningen geen oplossing is om te zeggen van we houden nu gewoon overal mee op. En we stoppen mee in een soort van lokale degrowth worden, zeg maar. En ja, dan wat heb je dan? Ja. Je wil ook als provincie wil je wel een goede economie hebben. Ja. En je wil wel vooruit boeren, zeg maar. En als je zegt van ja, we houden gewoon overal mee op, want we zijn wantrouwig en angstig geworden door het verleden, wat heel terecht is. Mm-hmm. Ja, maar dan kun je alsnog niet vooruit. En dan sta je helemaal op slot. Dus dat vind ik gewoon geen oplossing.
Nee, dus het vergt wel enige lef ook. We gaan naar onze bellers. Gaan we zo meteen verder praten. 020-468-4x0. Groningen moet ook in de toekomst de energieleverancier van Nederland blijven. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468-4x0. Fred, goedemorgen.
Goedemorgen, met Fred uit Den Bosch. Een heel eind uit de buurt van Groningen. Maar ik vind dat Groningen heeft recht op een tweede Wageningen Universiteit. Die zich richt op de CO2-reductie. Je zou dus de CO2 uit de lucht kunnen halen door ontwikkeling van kaliumcarbonaat. Maar dat is een ontwikkeling. Er is een staat ook ergens in Drenthe mee bezig. En die probeert via allerlei fondsen haar project gefinancierd te krijgen. Maar kaliumcarbonaat is het middel om CO2 uit de lucht te halen.
Nou, ik schrijf het op. We gaan zo nog even over onderwijs. Dank voor het bellen. Fred. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan. Nou, ik ben het wel eens met de stelling. Ik denk dat het voor Groningen ook echt een uitgelezen kans is om in de hydrogen-trein te stappen en om daarmee aan de slag te gaan. En niet als slachtoffers te blijven zitten. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat de Groningers nog steeds niet rechtgezet is wat daar allemaal is scheef gegaan. Maar het lijkt me wel heel belangrijk dat het nu gewoon goed gaat gebeuren en dat er gewoon ingezet gaat worden op de toekomst. En dat ze gewoon ook een eerlijke prijs krijgen voor hetgeen ze daar produceren of aan land brengen of wat je daarmee wil. Ja. Het kan niet zo zijn dat wij alleen maar energie dadelijk moeten gaan inkopen in China, waar ze nu 211 kolencentrales aan het bouwen zijn, of in Indonesië, waar ze de 60 aan het bouwen zijn op dit moment, omdat we het zelf niet kunnen produceren en niet rondkrijgen. Dat lijkt me niet zo'n goed verhaal.
Nee, duidelijk. En mevrouw Bakker noemde net ook al die parlementaire enquête. Nou, heb je vast ook een beetje gevolgd. Heb je nou het idee dat er inmiddels wel voldoende begrip is en ook een voldoende reactie is op wat daar die afgelopen jaar allemaal misgegaan is? Worden Groningers in hun leed erkend?
Nou, als je politici aan het woord laat, dan zullen ze in de media altijd roepen dat ze het erkennen en dat ze het er helemaal mee eens zijn met de enquête. Maar ja, zeggen en daden, de daad bij het woord voegen, dat is nog iets anders.
Ja, hebben we het zo meteen ook nog over. Dank voor het bellen, Jan. Tot slot van dit blokje even. Jeroen, goedemorgen.
Hoi, goedemorgen, Ivan. Hey, ja, ik ben het oneens nog eens. Ik heb voor de media wat kritiek, dus voor jullie.
Ja?
Dat is dat kolen en olie zijn veel vervuilender dan gas.
Mm-hmm, zeker.
Oké, dus dat iedereen dat weet. Maar mijn vraag is, hoeveel meer, als er zoveel gas ligt in slochten, hoeveel meer moet er dan zijn op de Noordzee? Het kan ook niet zo zijn, dat vraag ik aan de expert, dat het alleen in slochten ligt. Dat,
ja. Nou, duidelijk. Ja, ik heb momenteel geen vertegenwoordigers die de provincie Noordzee vertegenwoordigen. Dus die vraag gaan we een andere keer beantwoorden. Wel dank voor het bellen, Jeroen.
BNR breekt politiek.
Ja, met vandaag in mijn panel Gauke Moes van BBB Groningen. Agnes Bakker van de SP in Groningen. We praten over ons breekijzer. Groningen moet ook in de toekomst de energieleverancier van Nederland blijven als je wil reageren. 020-468-4x0. Nu bellen, dan praat je ergens in de komende 8 minuten nog mee. 020-468-4x0. Nou, een paar interessante dingen gehoord. Eerst maar eens even kijken naar onderwijs. We horen net een beller zeggen, Groningen zou een dependance van de Wageningen Universiteit moeten krijgen. Groningen heeft natuurlijk al de Rijksuniversiteit Groningen, maar ook allerlei andere mooie onderwijsinstellingen. Meneer Moes, onderwijs om ook ervoor te zorgen dat die energietransitie, dat Groningen daarin voorop kan lopen. Moet daarin geïnvesteerd worden?
Ja, ik heb goed nieuws. Doen we al.
Dus, kan afgevinkt worden, is klaar.
Ja, volgens mij wel. De Hans Hogeschool en de RUG zijn samen in Groningen enorm hard bezig om te werken aan die waterstof-economie en te ontdekken hoe je die electrolyzers efficiënter kunt maken en hoe je dat op grote schaal kunt uitvoeren. Mm-hmm. Ontzettend interessant. En die zijn daar enorm hard aan het werk. En hele knappe koppen zijn ermee bezig. En daarnaast niet alleen hbo's en universiteiten, maar ook de mbo's die sluiten aan. Want ja, het gaat er natuurlijk ook om hoe je zo'n transitie, hoe je dat uitvoert. Dus er zijn enorm veel mensen nodig met die echt, vakmensen zijn. En dat die dat werk daadwerkelijk kunnen gaan uitvoeren.
Daar ben je best tevreden over. Okay, daar zet ik een vinkje. Dan eventjes, mevrouw Bakker, u noemde net al de parlementaire enquête. 25 april kwam daar de reactie van het kabinet op. Met ook zo'n 50-puntenplan. Ik heb het even voor mezelf geprint. Hartstikke mooie visuele weergave. Met allemaal bolletjes en stipjes en plannen. En we zijn nu een paar maanden verder. Hoe staat het daarmee?
Nog niet heel goed op heel veel vlakken. Kijk, dat is natuurlijk ook wel logisch dat het nog niet in één keer allemaal opgelost is. En het val van het kabinet heeft daar natuurlijk ook weer invloed op. Vandaag hebben mijn partijgenoot Sandra Beckerman en Henk Rijboer van de PvdA daar ook nog aandacht voor gevraagd. Want het IMG, Instituut Mijnbouwschade Groningen, die heeft nu een aantal regelingen. Ja, zitten ze een beetje op de wip van hoe gaat dat nu verder? Nou, het kabinet gevallen is en wordt het wel of niet doorgezet? En daardoor houden mensen zeggen, nou, we wachten wel eventjes. Dus heel veel dingen staan nu ook een beetje in de wachtstand. Dat moet natuurlijk niet. Het moet eigenlijk gewoon allemaal doorgang krijgen. Ja, en wij krijgen toch eigenlijk dagelijks nog wel heel veel mails binnen van mensen die vastlopen in de hele versterking en of schadeafhandeling. En ja, het is nog lang niet opgelost. En die 50 maatregelen die zijn mooi, maar die gaan het ook niet allemaal oplossen. Dus ja, we zijn er nog lang niet.
Nee. Dan kijkt u wellicht ook uit naar 1 oktober. De kop van het persbericht van het ministerie van Economische Zaken. Per 1 oktober dit jaar wordt er geen gas meer gewonnen in Groningen. Maar aan de andere kant, er is wel een soort, in geval van nood kan er dan komend gasjaar toch nog wat aan energie gewonnen worden. We hebben begin deze week in de Volkskrant gelezen dat de NAM zegt, joh, dat kan niet. Het is of open of dicht, maar niet dicht. En dan alsnog productie gaan draaien als dat nodig is. Waar staat u, mevrouw Bakker?
Nou, niet alleen ik. Wij staan als hele staten op hetzelfde standpunt. En dat is dat wij eigenlijk vinden dat die gaskraan gewoon volledig dichtgedraaid moet worden per 1 oktober. Dus ook niet meer achter de hand voor nood. Kijk, het idee is nu om de waakvlam helemaal uit te draaien. En er wordt inderdaad nu getest of dat mogelijk is om dan binnen 2 weken de boel weer aan te zetten, mocht het nodig zijn. Dat is natuurlijk wel, mocht het nodig zijn, zijn wel heel veel stappen. Maar wat ons betreft worden gewoon alle 11 putten die nu nog in werking zijn ontmanteld en opgeruimd en niet meer aangezet.
Nee, meneer Moes, is dat een beetje volksverlakkerij dat zo'n ministerie dan zegt, ja, we gaan ermee stoppen, maar als het nodig is toch niet?
Ik snap het ergens wel. Dat je vanuit dat perspectief zegt, vanuit leveringszekerheidsperspectief, dat je zegt van in het uiterste geval, hè, dan hebben we nog ergens een appeltje voor de dorst. Maar daar moet je niet meer gaan koppen op dat moment. Het moet gewoon dicht, het moet gewoon een nul. En gewoon klaar. Ja. En dat dan de Shell, of de NAM geloof ik, die zei van dat kan niet zomaar. Dat je dan toch weer het winningsproces gaat opschalen. En denk, ja, dan ben ik helemaal met mevrouw Bakker eens van, er zijn genoeg alternatieven. We hebben ook in recordtijd zo'n LNG-terminal aangelegd in de Eemshaven. Daar zijn we ook hartstikke goed in als Nederland om alternatieven te organiseren. Dan maar een beetje duurder, maar die putten die moeten niet weer open.
Oké, dus die moeten dicht, zijn we daaruit. Als we dan kijken naar waterstof dus nog. Daar zijn dan inderdaad voornemens, om 2030 wordt dan genoemd, hè, als waterstof, hydrogen en Valley, allemaal dat soort zaken. Daar moet ook ontzettend veel nog voor gebeuren. U zei net al, electrolyzers, wind is er al, maar ook uitdaging als het gaat om opslag, om vervoer. Er zijn miljarden beschikbaar, maar is dat haalbaar? Meneer Moes, in 7 jaar een soort waterstof-economie opbouwen? Ik kan me niet voorstellen.
Absoluut niet. Oh. Nee, dat gaat niet. Ik geloof er niks van dat gaat lukken in die korte tijdspannen. Je kunt dus nog zoveel geld tegenaan gooien, maar ze groeien niet vanzelf uit de grond. En je hebt gewoon echt, je hebt mensen nodig, je hebt materialen nodig. En het feit is dat het op die schaal nog nooit eerder is toegepast. Uh-huh. Om een hele economie zo om te batterijen naar een waterstof-economie. Nou ja, het lastige is natuurlijk ook, hè, we hebben het nu over, ja, moet Groningen een energieprovincie blijven? Kijk, je moet eerst energie opwekken voordat je er überhaupt een energiedrager van kunt maken. En waterstof is een energiedrager. En ook belangrijk als grondstof. Hè, als we naar een groene chemie en een groene industrie willen, dan heb je ook hydrogen en waterstof nodig als grondstof. Maar ja, je zult het ergens mee op moeten wekken. Ja. En die windparken die zijn nog helemaal niet klaar, die zijn nog niet af.
Nee, maar ik zie inderdaad, u zei het zelf al, kaartjes bij het Planbureau voor de Leefomgeving en dergelijke. Ik zou bijna zeggen, Groningen staat vol met windmolens, maar die kunnen daar niet voor gebruikt worden.
Nou, op land sowieso niet. Nee, want wij hebben ook gezegd in ons hoofdlijnakkoord van geen nieuwe windmolens op land en geen nieuwe zonneparken op land.
Ja.
Dat moeten we sowieso niet doen. We hebben een hartstikke mooi landschap, zeker in Groningen. Nou, dat moeten we juist beschermen en bewaren. Maar goed, die grote windparken op zee, ja, die zijn gepland. Ja. Maar ja, die moeten nog wel gebouwd worden. En er moet ook nog überhaupt bedacht worden waar dan die electrolyzers komen te staan. Moet het in Eemshaven? Nou, daar heb je weer ruimte nodig. Ja. Wat voor gevolgen heeft dat? Stel nou dat waterstof over 20, 30 jaar toch niet de oplossing blijkt.
Ja, dan zit je daar met een dode mus.
Nou ja, dan zitten we weer met hetzelfde als met de gaswinning. Wij zitten nu met al die putten, al die infrastructuur, al die dingen die er nog zijn van de gaswinning. Nou, we gaan de gaswinning gaan naar nul. Wij zitten met de brokken in Groningen. Dus ik wil ook zeg maar een soort exit-strategie hebben, een contingency plan voor wat als.
Ja, en dat je dan niet met de ellende blijft zitten daar.
Ja.
Ja. Laten we nog een paar bellers tot slot van het half uur aan het woord laten. Jan-Pieter, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik ben het eigenlijk niet eens met de stelling. Ik kom zelf uit Friesland en ik werk in Groningen.
Mm-hmm.
Maar ik merk wel, het wordt weer een beetje gehyped vanuit Europa en vanuit Den Haag. En dan gaan bij mij altijd mijn nekhaar alweer een beetje overeind staan. Want men ziet Groningen als een mooie, mooie, ruime provincie. Groningen is ook een prachtige provincie. Maar men houdt volgens mij te weinig rekening mee dat er ook mensen wonen en dat er ook mensen hun beroep uitoefenen. Die ook wederom de dupe kunnen worden. Zou het niet gewoon een strijd zijn, een strijd zijn om de ruimte? En dat ze dat dan nu zo hypen om de Groningers tegemoet te komen. En vervolgens de mensen hier in het noorden weer met de gebakken peren te laten zitten.
Ja, dus wat zou je zeggen? Laat ons maar even een tijdje met rust.
Ik ben het heel erg met de BBB meneer eens dat stilstand achteruitgang is.
Ja.
Dus het is echt prima en ik juich ook gewoon de moderne ontwikkelingen ook toe. We moeten met z'n allen in beweging blijven. Alleen doe het, hype het niet zo op deze manier, want ik denk dat heel veel mensen die dit horen en lezen gelijk in de weerstandsmodus gaan. Omdat ze denken, kijk, we worden weer uitgemolken. Terwijl misschien is dat helemaal niet de bedoeling,
nee.
Maar ja.
Nee, in ieder geval met het noorden en niet over het noorden. Dank voor het bellen. John, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Het lijkt mij wel een goede verstandige oplossing om dat daar te doen. Omdat de waterstof wordt, wat ik ervan weet, straks getransporteerd door de gasleidingen en de infrastructuur van gas vanuit Groningen naar de rest van Nederland en eventueel Europa. Die infrastructuur die ligt er al.
Ja.
Alleen inderdaad, het elektrische gebeuren zal wat lastiger worden, wat meneer van de BBB ook zegt over de windturbines. Maar er wordt ook in Nederland gesproken over eventueel wat kleinere kerncentrales. Misschien is het handig om daar dan ook een kleinere kerncentrale bij te zetten. Om daar de stroom van op te wekken en dan de waterstof om te bouwen en te transporteren door het bestaande net. Omdat het net daar vandaan getransporteerd wordt naar de rest van Nederland. Ja,
nou, ik ga het zo nog even voorleggen, mevrouw Bakker. Dank voor het bellen. Tot slot van dit half uur, Bereken, of meneer of mevrouw Bereken, goedemorgen.
Ja, hallo, goedemorgen.
Zegt u maar.
Nou, ik vind, als eerste moet je gewoon die schade voor goed afhandelen.
Ja.
Zonder te wachten en lijden. En ten tweede, toekomst, ja, het is als het gewoon werkgelegenheid kan bieden, wat nog gewoon fatsoenlijker is, beter is, en voor de modaal inkomen, dan moet je gewoon nadenken pas. Dus op zich is, voorlopig als eerste moet je compenseren en tevreden houden Groningers en natuurlijk Friesland ook.
Ja.
Daarna pas moet je denken. Dus op zich, de infrastructuur die daar ligt voor de gas en die komt uit Noorwegen, waar dan ook, dat is oké. Okay. Maar eerst wel. Als eerste compenseren.
Ja, precies. Eerst het probleem oplossen en dan pas verder met de toekomst. Dank voor het bellen. En inderdaad, wat je zei, als het gaat om die problemen oplossen. De Tweede Kamer gaat over ongeveer een maand, geloof ik, besluiten welke onderwerpen ze controversieel verklaren. Nou, eigenlijk kan Groningen daar natuurlijk niet op wachten. Dus misschien moet je voor die tijd alvast zeggen van joh, daar gaan we zeker niet mee stoppen. Maar dat is aan de Tweede Kamer, die dus de met reces is. Mevrouw Bakker, net nog eventjes genoemd, het K-woord, kernenergie. Nou, dan plempen we er ook maar een kerncentrale bij als we toch bezig zijn.
Tja, inderdaad. Ik had allemaal wel in Groningen.
Nou, nog plek zat.
Nee.
Oh.
Ja, precies. Ja, dat denken ze. Dat de ruimte is trouwens heel schaars goed. Nee. En dat maakt onze provincie zo mooi. Ook met de hele gaswinning. Hè? Mensen zeggen dan het moet opgelost worden. Maar vervolgens hadden we gisteren nog een kleine aardbeving. Die aardbevingen houden de komende 30 jaar nog aan. Mm-hmm. Dus wij zeggen als SP, zet geen kerncentrale in de provincie Groningen. Want het is sowieso, hebben we hier al genoeg ellende gehad. Ja. Hoeven die kerncentrale er niet bij. En ten tweede is er dus ook nog steeds een kans dat er een aardbeving komt van een behoorlijke sterkte.
Ja.
En ja, is zo'n kerncentrale daar dan wel goed tegen bestand? Dus het is gewoon geen goede plek om een kerncentrale neer te zetten in een gebied waar aardbevingen plaatsvinden. En onlangs hebben wij ook een debat gehad over de algemene beschouwingen in de staat. En daar hebben we echt uren over kernenergie gedebatteerd. Mm-hmm. En wat ik daar wel heel pijnlijk aan vond, dat ik dacht, ja, die kerncentrale, natuurlijk, het is altijd goed. Wij zijn als SP niet tegen om een gesprek te hebben over alle mogelijkheden van energie. Tegen goede voorstellen. Landelijk zullen wij sowieso altijd in overweging nemen om daar goed naar te kijken. Maar Groningen dus niet, geen kerncentrale. Maar wat ik heel pijnlijk vond aan het debat is dat we uren over kernenergie hebben gesproken. Maar uiteindelijk heeft iemand die aankomende winter zijn energierekening weer niet kan betalen. Omdat hij in een koud en tochtig huis zit. Te weinig inkomen heeft om dat te verduurzamen. Ondertussen de kachel te laag zet. En ook nog schimmelproblematiek krijgt,
ja.
Heeft niks aan het feit dat wij nu wel of niet beslissen dat er een kerncentrale moet komen, want die staat er de komende jaren nog lang niet.
Nee, en dat
vind ik heel pijnlijk. Het leidt af van waar we naartoe moeten. We moeten nu iets doen voor onze inwoners die last hebben van een enorm energiearmoede, zoals dat dan zo wordt genoemd. Eigenlijk is het extra op armoede wat er al is. Mm-hmm. En daar moeten we naar kijken.
Ja, en
dat is onze taak als provinciale staten.
En al die vergezichten die leiden alleen maar.
Ja.
Oké, okay. Onze stelling dus vandaag. Groningen moet ook in de toekomst de energieleverancier van Nederland blijven. Op onze Instagram-pagina is 78% daarmee eens. Daar kan je nog de hele dag reageren. En zometeen gaan wij verder praten op de radio met meneer Moes en mevrouw Bakker over het nieuws van de dag. Over Donald Trump, die pleit onschuldig. Hij zegt dat hij nooit een poging zou hebben gedaan om de verkiezingsuitslag terug te draaien. Is toch wel misschien opvallend. En dan gaan we natuurlijk ook nog eventjes hebben over de Fremantle Highway. Want dat schip ligt, ja, je weet het hè, in Groningen. Heel benieuwd hoe mijn panelleden daarover denken. Zometeen, tweede deel van BNR Breekt Politiek. Tot zo.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek. Ivan Verrips.
Welkom terug. Vandaag praat ik met twee Groningse statenleden. Te weten Agnes Bakker, fractievoorzitter van de SP in Groningen. Zij zit er in de oppositie. En Gauke Moes, fractievoorzitter van BBB in Groningen in de coalitie. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met het nieuws uit het Algemeen Dagblad. Ruim 32.000 statushouders die hebben aan het eind van dit jaar waarschijnlijk nog steeds geen woning, meldt de krant. Krapte op de woningmarkt zorgt ervoor dat veel regio's achterlopen bij de gestelde doelen om asielzoekers met een verblijfsvergunning een woning te bieden. En volgens de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, is het een ongekend grote opgave. Een deel van de vrijkomende sociale huurwoningen gaat al rechtstreeks naar statushouders, maar het is dus allemaal niet genoeg. Meneer Moes, in Groningen natuurlijk ter Apel. Provincie heeft wel een taak als het gaat om inregelen van ruimtelijke ontwikkeling. Niet zozeer denk ik bij het huisvesten van statushouders, maar toch. Hoe hoog staat huisvesting van statushouders bij jullie op het prioriteitenlijstje? Of is dat helemaal geen onderwerp in de provincie?
Ja, wat je zegt, de provincie gaat er eigenlijk niet over. Het zijn vooral de gemeenten die erover gaan. We hebben wel gezegd van we willen als provincie Willen we ondersteunen als er weer problemen komen bij Terapel. Die problemen, die verwachten we wel. Want het gaat ook gewoon door. En het is niet zomaar een oplossing. Dus we hebben wel gezegd als provincie van we gaan middelen beschikbaar maken om gemeenten te ondersteunen. Maar dat is ook ongeveer wel de scope, zeg maar. We hebben als provincie niet heel veel meer te zeggen over dit onderwerp. Nee.
Wat is uw beeld van hoe het gaat in Terapel nu? Want voor de zomer hoorden we allemaal verhalen van daar gaan weer mensen buiten slapen. Nou, we zitten inmiddels midden in de zomer. Dat is geloof ik nog niet gebeurd. Dus
het lijkt nu een klein beetje door te kabbelen, zeg maar. Ja. En ik heb begrepen dat er een paar noodoplossingen die toen ingezet werden, toen dat echt heel erg speelde, dat dat nu gaande is omdat dat nu een beetje zijn effect begint te krijgen. Dus hopelijk blijft het een beetje rustig. Maar volgens mij kan het wel elk moment zo weer escaleren. Zeg.
Ja. Ja. Mevrouw Bakker, meneer Moes zei het al, het is eigenlijk een taak van gemeente. Hè? U spreekt vast ook veel politici op gemeentelijk niveau. Kunnen die dit aan, deze taak?
Ja, het is natuurlijk best wel een grote opgave voor gemeenten. En dat is natuurlijk ook zo, was ook al jaren een probleem. Het is de laatste tijd behoorlijk onder de aandacht geweest. Maar kijk, dat er een wooncrisis is, dat is natuurlijk geen natuurverschijnsel. Dat is een gevolg van politieke keuzes die de afgelopen jaren zijn gemaakt. En dat geldt natuurlijk ook niet alleen voor het plaatsen van statushouders in woningen, dat is gewoon een veel breder verhaal. Wat ik wel lastig vind aan dit artikel, dit nieuwsbericht eigenlijk, dat er heel erg alleen op asielzoekers of asielzoekers op statushouders wordt ingespeeld. Mm-hmm. Terwijl we hebben, als je kijkt naar de hele problematiek, is arbeidsmigratie bijvoorbeeld ook heel erg belangrijk om mee te nemen. We hebben 800.000 arbeidsmigranten in Nederland. Die moeten ook allemaal ergens wonen. Daarnaast hebben we ook heel veel internationale studenten die ook huisvesting nodig hebben. Maar dat wordt heel vaak niet meegenomen in dit hele brede, in dit verhaal. Het wordt altijd heel gespecialiseerd juist op alleen de vluchtelingen en de asielzoeker. En ik ben vorig jaar zelf in Ter Apel geweest. Als je daar ziet hoe mensen daar moeten verblijven. Ja, en als zij echt gevlucht zijn en een veilig onderkomen nodig hebben, dan moeten wij dat gewoon bieden als Nederland. Ja. En ja, dat is een opgave voor gemeenten. En daar heeft Den Haag echt een groot aandeel in gehad en ook nog steeds. Want zij zouden ook de wet kunnen aanpassen, waar bijvoorbeeld er is best wel veel leegstand van vastgoed. Mm-hmm. Als gemeenten daar middelen voor in handen hebben om bijvoorbeeld die kantoorpanden, winkels of bedrijfspanden om te bouwen tot woningen. Of ook vastgoedeigenaren, die bijvoorbeeld soms gewoon hun pand leeg hebben staan en daar niks nuttigs mee doen, te onteigenen en dat soort panden ook in te zetten, dan hebben we al veel meer mogelijkheden.
Ja, even goed voor de definitie, dat we dat een beetje helder hebben. Statushouders, dat zijn natuurlijk mensen die stromen dus door. Ter Apel, dat gaat natuurlijk om asielzoekers, gewoon eventjes voor het begrip. Ja. Meneer Moes, wat mevrouw Bakker voorstelt, dat je zegt van panden die al heel lang leeg staan, wetgeving om te verplichten dat je daar naar statushouders in kan huizen, goed idee?
Dat weet ik nog zo niet hoor. Ik hoorde ook het woord onteigenen. Nou, dan denk ik toch van.
We hebben gewoon eigen.
Nou ja, dat sowieso ja. Natuurlijk. Maar ja, mensen die een pand hebben. Je kunt denk ik niet zomaar 1, 2, 3 verplichten. Wat je daar precies mee moet doen. En dat riekt mij toch te veel naar dwang. En we hebben natuurlijk ook gezien met die weerstand die. Nou ja, ook een beetje die dwangwetten. De spreidingswetten opriep. Dat we een taak hebben, dat we een verantwoordelijkheid hebben om mensen die hier in Nederland zijn, mogen zijn en recht hebben op huisvesting, dat we daar een taak hebben om daar wat mee te doen, dat is logisch. Ja. Tegelijkertijd denk ik ook wel van, is het nou zo dat alle soorten migratie, ook arbeidsmigratie en studenten, is dat zo dat die allemaal een evenredige druk uitoefenen op bijvoorbeeld de sociale huur? Dat vraag ik me af. Mm-hmm. En dat is met statushouders misschien, laten we zeggen, concurreert de statushouder wel veel meer met een bepaalde groep van onze, laten we zeggen, van de gewone Nederlanders die op zoek zijn naar een huis. Dus ik ben wel echt tegen voorrang op de bijvoorbeeld de sociale huurmarkt.
Ja, nou goed, ik zei het al, volgende maand wordt er gesproken over welke onderwerpen controversieel verklaard worden of niet. Dit zal er ongetwijfeld ook in besproken worden.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig.
Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl.
BNR breekt!
We gaan even praten nog over Donald Trump. De oud-president van Amerika zegt zelf dat hij 3 jaar geleden niet geprobeerd heeft om de verkiezingsuitslag terug te draaien. Speciaal aanklager Jack Smith die concludeerde eerder al dat Trump zijn vicepresident aan zou hebben gespoord om die uitslag niet te erkennen. En dat hij druk heeft gezet op verschillende staten om kiesmannen aan te stellen die alsnog dan op Trump zouden moeten stemmen. Maar ondanks alle aantijgingen gaat Trump gewoon aan kop om de Republikeinse presidentskandidaat te worden tijdens de aankomende verkiezingen. En al die media-aandacht, ja, die blijft daaraan toevoegen, zegt onze Amerika-correspondent Jan Posma.
Trump wil dit proces zo lang mogelijk rekken. Dit is echt brandstof voor zijn campagne. En als hij die verkiezingen zou winnen, en deze zaak loopt er nog, dan kan hij als president zelf ingrijpen en de zaak af laten blazen.
Ja, 28 augustus, eind deze maand, te start de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak. Als het aan de aanklager ligt, dan gaan ze het allemaal snel fixen. Maar dat is natuurlijk aan de rechter uiteindelijk om daar iets van te vinden. Nou, kijken hoe dat proces loopt. Ik ben toch wel even benieuwd. Iemand die inmiddels 3 zaken tegen zich heeft lopen. Ik geloof opgeteld, heeft de Economist berekend, 78 aanklachten of iets dergelijks. Of 68, nou heel veel aanklachten. Snapt u, meneer Moes, dat fans van Donald Trump ook nu gewoon nog fans van Donald Trump blijven?
Want je hebt natuurlijk 2 perspectieven. De ene zegt, waar rook is vuur. En de ander zegt, er is zo'n groepje bezig met rooksignalen, maar dat is staat niks in de brand. Mm-hmm. Hoe ik het vooral zie, is dat ik denk van, je kunt heel goed zien dat er nu die polarisatie ook gewoon echt nog op volle gang doorgaat, zeg maar. Mm-hmm. En dat voor zover ik Amerika volg. Maar ik denk van, ik maak me wel zorgen, want we zien natuurlijk in onze eigen samenleving hier ook. Voor de rest moet ik heel eerlijk zijn, ik ben een klein beetje Amerika moe inmiddels.
Ja, want we zijn een beetje zat met Trump en Biden. En
het is altijd, ja, en wat voor keuze heb je dan? Het is dan Trump of Biden. Ik ben blij dat we in Nederland toch iets meer keuze hebben op politiek gebied.
Ja, het is misschien een beetje lood om oud ijzer. Dan vooral oud ijzer, want ze zijn allebei niet de jongste meer. Aan de andere kant, mevrouw Bakker, onschuldig tot anders bewezen, uiteraard. Snapt u het dat mensen Trump blijven aanhangen?
Nou ja, ik heb die mensen natuurlijk niet gesproken. Nee. Dus ik weet niet waarom zij precies Trump blijven aanhangen. En wat ik heel lastig vind aan dit hele gedoe in Amerika, dat het heel erg gaat over de poppetjes, hè, en niet over de inhoud en de politieke ideeën. En ja, dat is natuurlijk ook wel iets wat de media voedt daar. En wat we ook wel in ons eigen land zien gebeuren, hè, dat het soms te veel over de poppetjes gaat en niet over de inhoud en de ideeën. En waarom mensen dan nog op Trump blijven stemmen? Ja, het is natuurlijk, hij krijgt heel veel aandacht. Ik weet het niet, ik heb ze niet gesproken.
Nee, ik begrijp het. Nou, laten we het dan over die inhoud hebben. Aan de hand van het nieuws wat jullie zelf meegenomen hebben. Mevrouw Bakker, ik wil even bij u beginnen. U wilt het hebben over een expositie in het Groninger Museum van Joram Krol. Wie is dat en waar gaat het over?
Ja, Joram Krol is een straatfotograaf. En dat is waarom ik hem ook heb uitgezocht. Want wij zijn natuurlijk ook de Partij van de Straat. En hij is een straatfotograaf hier in de stad Groningen. En wat hij heel mooi doet, is dat hij foto's maakt van mensen. En het verhaal van die mensen zie je in de foto terug. Mm-hmm. En ja, het is dus niet gewoon een fotograaf, maar hij legt mensen heel mooi weer. En waarom ik dit heb uitgekozen is omdat ik vind dat we in het politieke debat het heel vaak over nummers hebben, over aantallen hebben, over allerlei beleid hebben, maar heel vaak mensen en de verhalen achter mensen en wat beleid voor invloed heeft op mensen. Dat zie je nu ook in de bezuinigingen rondom de zorg, bijvoorbeeld in de ouderenzorg. Nou, de verhalen daarachter, die vind ik zelf altijd heel belangrijk. En die neem ik ook zelf mee in de Staten. En dat mag wat mij betreft wel wat meer in het politieke debat terugkomen. Dat we meer gevoel en emotie meenemen en ook zien, hey, we hebben dit beleid nu wel bedacht. Wat doet dat met mensen? Zo hebben wij natuurlijk bijvoorbeeld ook een fotograaf ingezet als SP om het hele toeslagenschandaal in een boek weer te leggen, waarbij we, als je het boek rechts omslaat, dan zie je alle nummers, alle dossiernummers. En als je links omslaat, dan zie je de mensen achter die dossiers. En we zijn eigenlijk dat gevoel van de mensen, ja, de afgelopen jaren met het neoliberale beleid wat gehandhaafd is, echt wel kwijtgeraakt. Het gaat meer over nummers dan over mensen. Ja. Dus vandaar dat ik dit had uitgezocht. En Joram, ja, is gewoon echt een hele mooie inspiratiebron. En ik denk ook dat kunst kan ook het politieke verhaal versterken. En misschien moeten we ook wel vaker kunstenaars betrekken bij het opstellen van beleid, omdat die net even iets anders tegen de zaken aankijken.
Ja, maar politiek moet toch ook wel een rationeel ding blijven, toch? Dat het niet overladen is met allemaal emo-verhalen en ja, huilie verhalen. En het moet toch een beetje rationeel zijn?
Ik weet niet, wat is dat toch? Dat heel veel mensen zijn altijd een beetje bang voor emotie in de politiek, maar ik snap dat niet, want politiek is toch emotie? Het gaat over mensen.
Ja, dus u zegt meer menselijke verhalen wat u betreft.
Ja, en meer de menselijke kant en niet niet alles maar zo vanuit cijfers en rationeel bekijken. Tuurlijk is dat ook belangrijk, maar in eerste instantie gaat het over mensen. Alles wat wij doen heeft invloed op mensen achter de voordeur. Ja. En daar moet je gewoon elke keer bewust van zijn. En daarom vind ik het ook zo fijn dat ik bij de SP zit. En morgen ga ik ook weer de straat op, huis aan huis, in gesprek met mensen. Het is voor onze campagne waarbij wij opkomen voor Nederland en horen waar mensen mee dealen elke dag. En dat gaat heel erg over de hoge kosten die er op dit moment zijn. Ja. En ja, samen met mensen moeten we daar oplossingen voor bedenken. Ja.
Nou, ik zei het dus al, te zien in het Groninger Museum. Joram Krol. Meneer Moes, mevrouw Bakker zegt, wij zijn de Partij van de Straat. Is dat inderdaad zo? Of bent u de plusje partij en is SP de Partij van de Straat?
Nou ja, even snakken hoor. Maar wij hebben natuurlijk momenteel wel de meeste plusje in de Staten in Groningen. Maar goed, dat is het terzijde. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat de SP heeft altijd wel mijn bewondering, omdat ze zoveel op de straat zijn en omdat ze zoveel mensen horen en altijd aandacht voor het menselijke verhaal. Dus dat bewonder ik ook heel erg. Tegelijkertijd is het inderdaad ook zo, je kunt geen generiek beleid maken op individuen. En je moet oppassen dat je blind staat, zeg maar, op een. Want je zwemt heel snel in een fuik als je namelijk naar één verhaal luistert. Ja, er zijn gewoon zoveel verhalen. Als je één verhaal wel hoort, dan hoor je de 10 niet. Het punt wat ik er wel uithaal en wat wij als BBB ook super belangrijk vinden, is dat je met alles wat je doet in de politiek en al het beleid wat je bedenkt en alle plannen die je maakt, hou altijd in gedachten, zet altijd voorop van wat doet dat met de mens? Ja. Wat voor gevolgen heeft dat in de praktijk? Dus die realiteitszin van kijk altijd naar wat het daadwerkelijk teweeg brengt, in plaats van via modellen of via berekeningen of plannetjes, zeg maar. Betrek het altijd weer.
Ja. Ja, oké, okay, duidelijk. Mevrouw Bakker, ik wil eigenlijk eventjes naar het eigen nieuws van meneer Moes. Want die wil graag praten over het afschaffen van cum laude op universiteiten. Dat is de afgelopen week uitgebreid in het nieuws geweest. Meneer Moes, ik zei net, u werkte ook tot voor kort in het onderwijs. Bent u hier een voorstander van, dat we die excellente predicaten, dat we daarmee gaan stoppen?
Nou, eigenlijk niet.
Oh, nee. Waarom niet?
Aan de ene kant denk ik van ja, je moet oppassen dat je niet alleen maar hele specifieke dingen beloont. Het algemeen het idee dat we meer naar zesje cultuur toe gaan. Ik heb natuurlijk zelf een hele tijd in onderwijs gewerkt en dat heeft absoluut nog mijn hart. Lesgeven is het mooiste wat er is. Maar als ik dan zie wat het met een leerling doet, Als die presteert, als die excelleert, dat doet zoveel met een mens. En als je dan, nou ja, het woord sessiecultuur, dat heeft al een beetje zo'n connotatie. Hè? Dat je zegt, nou ja, het is altijd goed genoeg en zo. En ik vind het ook een hele vreemde paradox. Als Nederland willen we heel graag voorop lopen. We willen de beste zijn, de braafste jongetje van de klas. Hè? Als het gaat om klimaat, als het gaat om stikstof, milieu, natuur, energietransitie. Alles moeten we het beste in zijn. Hè? De chips maken en zo. Ja. Hoogtechnologisch, doen we fantastisch. We kunnen heel veel. En dan kijken we naar het onderwijs en dan zeggen we van, voldoende is voldoende. Ja. Dat is een hele rare paradox. Dus daar wil ik het dus een keer over hebben.
Wat u betreft mag dat dus blijven. Minister Wiersma die zegt, het systeem werkt eigenlijk niet. Het werkt maar voor een kleine groep scholen. Ook andere Kamerleden, onder andere van D66, Paul van Meenen, spreekt van een oliebollenwedstrijd. En Laks zei ook al, we moeten er vanaf. Want ja, het suggereert dat sommige scholen beter zijn dan andere scholen. Dat gaat bijvoorbeeld ook om dat, ik zei het al, dat predicaat excellente school. Ja, je creëert ook wel een soort tweedeling mee, toch? toch? Van of je bent excellent of je bent gewoon normaaltjes. Ja,
ja, maar wat je dan moet doen is, als een systeem niet lekker werkt, maar het idee achter het systeem is wel belangrijk en dat draagt wel iets bij, dan moet je naar het systeem kijken en zeggen, wat werkt er niet, waarom werkt het niet? En dan moet je het systeem aanpakken en verbeteren. Maar dan moet je niet zeggen van, we gooien het kind met badwater weg en we doen gewoon helemaal niks meer en we gaan lekker nivelleren en we doen allemaal, zeg maar, dat werkt ook niet. Want dan gaan we over 5 jaar, krijgen we een minister die roept van, jongens, het gaat heel slecht met onderwijs. Ja, het gaat natuurlijk al heel slecht met het onderwijs. Ja. Maar dan denkt iedereen van, het gaat, ja, nou ja, ja, dat.
Maar mensen die er een positieve zin uitspringen, of instellingen die er een positieve zin uitspringen, die moet je echt kunnen blijven belonen daarvoor.
Nou, ik vind dat je niet, het lijkt er soms of in de huidige samenleving een beetje bang zijn om te excelleren. Dat mensen die het heel goed doen, die mogen daar niet voor bewonderd worden, of die worden gelijk. Nou ja, dat is Nederland echt wel typisch, ook zo'n land die dan direct met de kop boven het maaiveld, ja, hoppatee, weg ermee. Ja, ik vind dat juist op alle niveaus en op alle terreinen vind ik het belangrijk dat er gewoon mensen zijn die voorbeeldfunctie hebben. Die zeggen van, kijk eens hoe goed ik het kan. Dat hoeft niet altijd slecht te zijn.
Excellent betoog, dank u wel. We gaan kijken wat er trending is op de socials. Corendon is trending. Klanten van de reismaatschappij die vanwege de bosbranden werden teruggevlogen uit Rodos, die kunnen vanaf vandaag hun Schiphol gaan ophalen in Brussel. Volgens Corendon was dat de snelste optie. Thuisbezorgen zou weken gaan duren. Dus ja, je moet een reisje gaan maken naar Brussel. Op eigen kosten en in je eigen tijd. Koffers moeten trouwens nog wel naar de douane. Dus neem je paspoort mee. Op sociale media gaat het onder andere over een ijsbeer in Amersfoort. Daar hoor je al een maand met enige regelmaat een plassende beer. Ja, die staat daar dus in een gracht te pissen. Het gaat om een tentoonstelling van Museum Vlehiet. En directeur Paul Baltz vertelt wat nou het idee is achter die ijsbeer.
De ijsbeer die plast heel hufterig hier in de gracht. En dat staat eigenlijk voor de hufterigheid van de mens ten opzichte van de natuur. Het klimaat dat nu op zo'n enorme, met zo'n enorme snelheid aan het veranderen is.
Ja, het kunstwerk zorgt ook voor overlast, want die beer die pist 's nachts ook gewoon door, waardoor omwonenden uit hun slaap werden gehouden. En dus mag meneer de beer vanaf, of mevrouw de beer vanaf, nu niet meer plassen tussen middernacht en 7 uur 's ochtends. Dat is wel lang ophouden. En tot slot nog even kijken, hashtag zakkenrollers. Het wemelt er dit jaar van. In ons eigen land, schrijft de Telegraaf. Criminele organisaties van over de hele wereld laten speciaal hele groepen met dieven invliegen om bij grote evenementen bezoekers kaal te plukken. Soms reizen ze zelfs de rockbands achterna om tijdens concerten toe te slaan. Tot slot nog even praten over de Fremantle Highway. Het vrachtschip ligt nu in de Julianahaven, in de Eemshaven, in Groningen dus. Nadat het ding een week lang brandend voor de kust heeft gelegen, bij Ameland. Onze verslaggever Jigal Krant die sprak gisteren met Carlo Eikels van Rijkswaterstaat.
Met trots kunnen we vaststellen dat hij is aangelijnd. Samenwerkende bergers, kustwacht, natuurlijk ook Groningen Seaports, de veiligheidsregio. Meerdere partijen zijn hierbij betrokken geweest, natuurlijk ook de bergers. En uiteindelijk na een vrij korte reis van ruim 60 kilometer is hij hier rond de middag is die aangekomen in de Julianahaven.
Ja, nou, geweldig nieuws dus. Meneer Moes, blij dat u dit brandende wrak in de Eemshaven hebt mogen ontvangen?
Nou, gelukkig brandt hij niet meer, maar het maakt me vooral trots.
Ja? Ja. Want?
Als je kijkt wat de Eemshaven allemaal kan, wat we daar allemaal doen, dan denk ik van, dat is echt een stukje trots van Groningen. Ja.
Ja, geldt dat ook voor u, mevrouw Bakker? Er waren ook wel wat zorgen, hè? Want ja, dat ding moet niet alsnog rotzooi gaan lekken of iets dergelijks.
Nee, precies. En ja, ik heb het de afgelopen periode ook wel echt gevolgd. Want ja, je denkt toch wel weer, jeetje, wat krijgt ons prachtige cultureel of werelderfgoed Waddenzee weer te verduren. Ja. Kijk, ik ben wel blij dat die aan de kant is gebracht. Dat die daar niet meer, dat die niet kan zinken daar. Maar je maakt je ook wel zorgen over hoe dat allemaal gaat verlopen. Maar het ziet er allemaal heel professioneel uit. En er zijn heel veel partijen bij betrokken. Dus we gaan ervan uit dat allemaal netjes wordt afgehandeld. En dat ook de kosten worden neergelegd waar ze horen. Ja. En dat is bij degene die dit schip zo nodig met al die spullen moest laten varen.
Ja, en dus het lijkt nu met de sisser af te lopen. En u zegt dus ook, hoor ik een beetje in uw stem door, ook nog eens goed kijken naar die vaarroutes. En misschien ook nog eens goed kijken naar regels als het gaat om dit soort waar op boten, elektrische auto's. Is allemaal leuk, maar als het in de fik vliegt heb je, nou ja, we hebben gezien, één grote puinhoop.
Nou ja, en ook dat er veel meer elektrische auto's aan boord waren dan in instantie werd gezegd. Dus hoe dat allemaal, die controle daarop lijkt me wel erg belangrijk dat daar eens goed naar gekeken wordt.
Die informatievoorziening. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Gauke Moes, de fractievoorzitter van BBB Groningen. En u hoorde er als laatste Agnes Bakker, de fractievoorzitter van de SP in Groningen. Maandag is BNR Breekt er weer, de komende hele week met Michiel Jurjens. Tot die tijd blijf je ons volgen via de socials en radio aan laten staan, want dan hoor je zometeen rechtstreeks vanuit Groningen. Althans, hij is hier maar vanuit Groningen gekomen. Edwin Mooibroek met BNR Zaken doen. Fijn weekend.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden.
Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.